In de afgelopen week is er veel in de media gesproken over wat christenen voor Israël wel of niet zou geloven. Kennelijk bestaan er nogal wat misvattingen over waar christenen voor Israël voor staat. Vragen zoals, komt de Messias terug als alle Joden terug in Israël zijn? En staat Israël liefde onder christenen gelijk aan het steunen van kolonialisme? We bespreken ze met emeritus dominee Kees Kant. Hij is ook voormalig directeur van Christians for Israel International. Kees, van harte welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Ja, de afgelopen week is er heel veel geschreven, heel veel gezegd over Christen voor Israël. En er waren allerlei theologen en experts aan het woord die vertelden wat wij als Christen voor Israël vonden, zonder dat het aan onszelf werd gevraagd. Hè? Wat is jou het meeste opgevallen daarbij?
Nou, bij al die verschillende beschuldigingen over de opvattingen van Christen voor Israël valt mij vooral op, er zit altijd een rode draad achter. Men maakt eerst een karikatuur van ons, zo van alle Palestijnen moeten maar het land uit. En men maakt eerst een karikatuur die heel negatief klinkt. Ja. En dan vervolgens is het eenvoudig om daarop te schieten.
Ja.
En mensen mee te krijgen.
En dat is wat er gebeurde volgens jou. Want herkende jij je in de beschrijving van wat wij als christenen
nee,
voor Israël geloven?
Ik herken me daar helemaal niet in.
Nee.
Sterker nog, ik ben jaren betrokken bij Christen voor Israël. Ik zal niet zeggen dat ik alle literatuur heb gelezen, maar toch wel het grootste deel van de literatuur die door de jaren heen door Christen voor Israël is verspreid. Daar lees ik die beschuldigingen totaal niet in.
Nee. Nou ja, wat die beschuldigingen dan allemaal inhouden en wat we dan wel geloven, daar gaan we het in deze uitzending over hebben. Dus fijn dat je er bent. We gaan eerst wel kort naar kijken naar het nieuws. Want ook in Israël, in Gaza, gaat de oorlog door. Er blijven onderhandelingen gaande over een hernieuwd staakt het vuren. Hamas die zou een paar dagen geleden een voorstel hebben gedaan waarbij er tenminste 5 gegijzelden vrijgelaten zouden worden in ruil voor een staakt het vuren van minimaal 50 dagen. Israël die heeft weer een tegenbod gedaan. Dus het blijft spannend. Waar bid jij voor als het hier om gaat in de nabije toekomst?
Nou, ik bid vooral elke dag in mijn persoonlijke stille tijd, dat eindelijk de gijzelaars vrij mogen komen. Mm-hmm. Het is natuurlijk een enorm trauma voor de families, maar eigenlijk een trauma voor het hele volk, Israël. Het duurt al zo'n 1,5 jaar. Mm-hmm. En dan wordt er elke keer tergend onderhandeld over weer een hele lange periode van wapenstilstand en dan slechts 5 of 6 vrij te laten.
Ja.
Ik had graag een VN gezien en een Amerika en een EU die met de vuist op tafel slaan en zeggen tegen Hamas, nou is het afgelopen en nou komen die gijzelaars vrij, punt uit.
Maar dat gebeurt niet.
En dat gebeurt niet.
Nee.
Dus het gaat heel langzaam. Je vraagt je ook als christen, als gelovige af van waar gaat dit naartoe en hoe loopt dit erop uit en wat gaat het betekenen straks? Ik weet het niet.
Nee.
Maar
het blijft ontzettend spannend natuurlijk.
Het blijft heel spannend.
Ja. Ja. Wat opvallend was ook, de afgelopen dagen zagen we dat er ook in Gaza zelf heel veel opstanden waren, demonstraties. En dat is eigenlijk voor het eerst dat we dat eigenlijk op zulke grote schaal zien in Gaza, dat er gedemonstreerd werd tegen Hamas. En nu heeft Hamas 6 mensen geëxecuteerd na die Palestijnse rellen of demonstraties. En mensen werden ook in het openbaar gemarteld en geslagen omdat ze zich in het openbaar durfden uit te spreken tegen het regime van Hamas. Wat dacht jij toen je die beelden zag?
Dat is heel schokkend. Het is ook uitermate moedig van die Gazanen om tegen Hamas te demonstreren. Die zijn ook ten einde raad.
Want?
Die willen natuurlijk ook rust en opbouw. En weer een normaal leven leven, want die hebben het daar ook niet makkelijk.
Ja.
Wat mij dan wel opvalt, is dat je dat dus ook weer nauwelijks hoort, dat al de pro-Palestijnse demonstranten, die dan zogenaamd zo begaan zijn met het lot van de Palestijnen, hier het nu ineens niet over hebben.
Nee.
Heel bijzonder.
Ja, maar denk je dat er misschien in Gaza toch een verandering gaande is? Dat de normale Gazanen, de gewone Gazanen denken van ja, maar Hamas is juist degene die onze schade toebrengt?
De enquêtes en de onderzoeken die ik de afgelopen maand heb gelezen, die duiden daar niet op. Die duiden eerder op een grote sympathie voor Hamas. Maar er kan een omslag plaatsvinden. Het kan zijn dat er een moeheid ontstaat onder Gazanen. En dat ze het nu beu zijn. En dat ze echt willen. Kijk, en op het moment dat zij massaal met z'n 2 miljoen in opstand zouden komen, dan zouden misschien heel snel een einde kunnen komen aan dit conflict. Ja. Misschien dat de Gazanen zelf de gijzelaars kunnen bevrijden. Ja. Ik weet het niet.
Nee.
We zullen het hopen.
Maar we hopen en we bidden om een keerpunt daar.
Precies. Ja. Ja.
Nou, wij gaan het hebben over Christen voor Israël. Helaas is het weer nodig, omdat in heel veel media onze stichting aan bod komt. En met name specifiek ingezoomd op wat wij als Christen voor Israël zouden geloven en zouden vinden. En wij hebben jou ook speciaal uitgenodigd, omdat jij daar natuurlijk in de theologie van Christen voor Israël heel goed bent ingelezen, zoals je net ook vertelde. En dat we gewoon kunnen vertellen, ook aan de kijkers, wat vinden we als Christen voor Israël nou niet en wat vinden we wel? Ja. En ik wil eigenlijk beginnen met een aantal uitspraken die de theoloog Janneke Stegeman in de afgelopen dagen heeft gedaan. Onder andere in de uitzending van Boos, waarin Christen voor Israël ook aan bod kwam. En daar werd ze opgevoerd als een neutrale theoloog en een expert. Maar wie is Janneke Stegeman?
Nou, Janneke Stegeman is een theologe die ook in haar studies zich heeft gefocust op bevrijdingstheologie.
Uh-huh. Wat is dat?
Bevrijdingstheologie is een theologie van onderdrukten. Uh-huh. Denk aan Zuid-Afrika, denk aan Zuid-Amerika tijdens de dictaturen die er waren. Dat mensen van onderaf een theologie ontwikkelen gericht op bevrijding. En die focust zij dus ook op de Palestijnen. Uh-huh. Dat Palestijnen onderdrukte zijn en dat Israël de onderdrukker is. Hè, zoals je dat in het woke denk ook hebt. De witte man onderdrukt de gekleurde. Uh-huh. En Joden worden dan gezien in dat denken als de witte man die de Palestijn onderdrukt.
Yeah.
En in dat beeld creëert zij een bevrijdingstheologie. Uh-huh. Om op te komen voor Palestijnen.
Ja, nu is Janneke Stegeman niet alleen theoloog, maar ze is ook verbonden aan organisatie Kairos Sabil. En die heeft dan ook weer connectie met Christelijk Collectief, die hier in de afgelopen maanden een aantal keren ook ons gebouw van Christen voor Israël hebben beklad. Die Kairos Sabil, hè? Wat hebben zij uiteindelijk tot doel?
Nou, Kairos Sabil is opgericht in de jaren 90 door de priester Naim Atik in Israël. En hij was erg onder de indruk van de Zuid-Amerikaanse bevrijdingstheologieën van de vorige eeuw. En wilde ook een bevrijdingstheologie ontwikkelen voor de Palestijnen.
Ja.
En in die bevrijdingstheologie wordt eigenlijk gezegd, de Palestijnen zijn de oorspronkelijke autochtone bewoners van het land door de eeuwen heen, duizenden jaren. Uh-huh. En Joden zijn Europeanen die na de Tweede Wereldoorlog gaan koloniseren. Mm-hmm. Waar Westers-Europese landen juist hun koloniën hebben afgestoten na de oorlog, zijn de Joden begonnen aan een nieuw kolonisatieproject, namelijk Palestijns land in bezit te nemen. En als je dan dus de veelheid aan teksten in de Bijbel hebt die juist spreken van een diepe verbondenheid van het Joodse volk met het land, dan worden die teksten weggezet als nationalistisch en gewelddadig. En eigenlijk een corrumpering zijn van de werkelijke boodschap van de Bijbel.
Zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de boodschap van Kairos Sabil, zoals je die net schetst, dat die willekeurig zeg maar teksten uit de Bijbel gebruikt en andere teksten dan weer weglaat?
Nou kijk, zij hebben een heel andere visie op het Oude Testament. Hmm. Atik zelf zegt dat het Oude Testament een nationalistische versie is van Gods oorspronkelijke bedoeling. En dat God met beloofde land de hele wereld bedoelde. Mm-hmm. En dat hij met het uitverkoren volk de hele aarde, de wereldbevolking bedoelde. En dat Joden dat hebben vergewijzigd in Israël is het beloofde land. En wij zijn het uitverkoren volk. Dat is dan in zijn ogen een verdraaiing van de werkelijke Bijbelse boodschap. Ja. In die zin zeggen ze dus ook bij Sabeel in Israël. Dat eigenlijk Jona eigenlijk het enige zuivere Bijbelboek is, omdat daar het woord Israël niet in voorkomt.
Ja, ja. Nu zei Janneke Stegeman, dus de voorzitter van Kairos Sabil in Nederland, die zei in de uitzending van Boos, en ik citeer, een van de dingen die problematisch zijn aan christelijk sionisme is dat ze Joden alleen maar instrumenteel zien. En daar zit, denk ik, iets antisemitisch in. Het is niet interesse in Joden, zoals Joden zichzelf zien, maar alleen in Joden zoals ze passen in het christelijke verhaal. Dat zegt Janneke Stegeman. Ja, Wat is jouw reactie daarop?
Ja. Als wij Joden, als Christen voor Israël Joden alleen instrumenteel zouden zien, dan zou er geen één Jood zijn die bevriend is met ons. Mm-hmm. Nou, we hebben een wereld aan vriendschappen onder het Joodse volk. Wij zouden Joden instrumenteel zien van nou, als zij nou maar naar Israël gaan, dan kan ons christelijke feestje beginnen als Jezus terugkomt. Is natuurlijk veel te kort door de bocht. Als ik de literatuur van Christen voor Israël lees, dan begint Gods verbond met Israël in Genesis 12, het verbond met Abraham. Mm-hmm. Ik zal u tot een groot volk maken en u zult tot een zegen zijn. God zegt tegen Israël, je bent mijn kostbaar bezit, mijn segula, mijn kostbare bezit. Israël is zijn oogappel, Israël is zijn bruid. Dat is wat God zegt over Israël, niet wat. Dus dat is verder dan instrumenteel, zie je? Daar komt ook nog bij dat de Bijbel zelf zegt, God zegt in zijn verbond met Israël, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. God geeft aan Israël, naast dat Israël Gods oogappel en Gods bruid is, daar begint het mee.
Maar ook een soort opdracht geeft.
En dan vers 2, dan is Israël ook een opdracht. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat heeft dus Christopher Israël niet bedacht. Dat zegt God. En dat is een geweldige taak die Israël heeft. En in het Nieuwe Testament wordt dat door Paulus bevestigd, als hij zegt in Romeinen, dat door Israël de zaligheid tot de heidenen is gekomen. Dus de hele Bijbel spreekt over een diepe verbondenheid van het Joodse volk met het land. Ze zijn er verschillende keren uitgezet, met de Babylonische en Assyrische ballingschap, in 70 na Christus met de enorme diaspora. Maar altijd zegt de Bijbel, er is weer een terugkeer naar het land. Ezechiël zegt, ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht aan Jacob heb gegeven. Ze zullen daar wonen met hun kinderen en hun kleinkinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn. Ziet, dus dat zijn hele diepe, intense, hoge, duurzame Bijbelteksten.
Ja.
En om dan te zeggen, Christopher Israël ziet ze alleen als instrument, ja, dat is een karikatuur.
Ja, maar in die zin, want Christopher Israël verkondigt deze boodschap die je net noemt al 45 jaar zo'n beetje. Maar wat is dan de rol van Christopher Israël ten opzichte van de Joden? Want het verwijt wordt ons gemaakt dat wij Joden instrumentaliseren voor ons eigen doel. Dat is namelijk de wederkomst van Jezus.
Ja.
Maar wat voor rol spelen wij er dan wel in?
Nou, wij mogen een rol spelen. Een mooi bijvoorbeeld, Jesaja zegt dat als het volk Israël gaat terugkeren, dan mogen de heidenen meehelpen. Jesaja zegt, de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn om uw kinderen van verre te brengen. Wij mogen Joden die willen terugkeren naar Israël, maar die om allerlei redenen, bijvoorbeeld financieel, dat moeilijk kunnen, zoals in Oekraïne. Wij assisteren Joden die graag terug willen. Overigens ook heel interessant.
Ja.
Wij als men dan zegt in de karikatuur dat wij Joden instrumentaliseren, dan is het natuurlijk ook heel mooi dat in een belangrijk Joods 18 gebed, wat door Joden gebeden wordt, daar staat, en keer in erbarmen terug naar Jeruzalem, uw stad, en woon in haar zoals u gesproken hebt. Bouw haar binnenkort in onze dagen tot een bouwwerk voor altijd en herstel in haar spoedig de troon van David. Daarin zie je dus dat ook Joden bidden voor het herstel van Israël en de terugkeer en de troon van David.
Ja, nu nog even een stapje dieper, hè? Want ook wordt er gezegd in het onderzoek van Investico, dus een van de partners, Boos Nederlands Dagblad Investico, daar in dat onderzoek wordt gezegd dat wij, Christen voor Israël, Joden zouden gebruiken voor onze eindtijddoelen. Alle Joden zouden terug naar Israël moeten, want dan komt de Messias. Wat denk je daarvan?
Ja, dat is omdraaien van argumentatie. De Bijbel belooft dat Joden mogen terugkeren naar de ballingschap. De Babylonische ballingschap was dat 70 jaar. We lezen erover in Ezra en Nehemia. Nu leefden Joden grotendeels buiten Israël in de diaspora vanaf 70 na Christus. Wij zien sinds 120, 130, 140 jaar, einde 19e eeuw, een terugkeer van het Joodse volk naar Israël.
Dat is niet onze verdienste, maar dat gebeurt.
Dat gebeurt. Ja. We zagen het gebeuren.
Ja.
En we zien het gebeuren. En dan door de oprichting van de staat Israël in 48 is dat zo'n enorme wake-up call voor de kerk en voor heel veel christenen. Van kijk, wat die oude teksten hebben beloofd, dat blijkt in onze tijd zich te gaan voltrekken.
Ja.
En als dan ook nog eens de muur valt van de Sovjet-Unie, en er veel Joden in Rusland en Oekraïne terug willen naar Israël vanaf de jaren 90. Dan mogen wij, zoals Jesaja zegt, mogen wij ze daarin assisteren.
Ja.
Dus wij doen niks meer dan bescheiden diegenen helpen die willen gaan.
Ja, maar klopt die volgorde die gezegd wordt? Dat wij zeggen van nou, dat Christen voor Israël zou zeggen van nou, eerst moeten alle Joden in het land zijn en pas dan kan Jezus terugkomen. Ja. Klopt dat?
Nee, dat is ook weer, dan gaan ze ook weer meer aan ons plakken.
Ja.
Jezus bijvoorbeeld zegt, Jezus zegt dat als de Zoon des Mensen terugkeert, als hij wederkomt, dan zal hij zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het uiterste ervan. Matthäus 24. Met andere woorden, de Bijbel zegt aan de ene kant, het Joodse volk gaat aan het einde der tijden terugkeren naar het land. En er zal er niet één achterblijven. Tegelijkertijd, dat uitverkoren volk zal ook van de vier windstreken door de mensenzoon, door de Messias, teruggebracht worden. Dus met andere woorden, Jezus kan terugkeren op het tijdstip dat hij dat wil.
En dat of is dat niet nu, afhankelijk van of alle niet, Joden in het land
nee,
zijn.
Nee, dat kan ook vandaag en morgen zijn. Ja. Hij brengt ze wel terug. Dat is zijn taak, zijn verantwoordelijkheid. Ook, Jesaja 49 spreekt er ook heel mooi over dat de Messias, dat de knecht des Heren het is, die de stammen van Jacob weer gaat oprichten en de van Israël gespaarden terug zal brengen. En of hij dat eerst doet voordat hij terugkomt, of dat hij gaandeweg dat proces terugkomt, dat is aan de Allerhoogste en niet aan Christen voor Israël.
Wat vind je ervan dat Janneke Stegeman dit eigenlijk een soort vorm van antisemitisme noemt? Dat wij Christen voor Israël Joden zouden instrumentaliseren voor onze eigen doelen?
Ja, zij baseert zich dan in een radio-uitzending van zondag 30 maart op het feit dat de protestanten in de 16e en 17e eeuw Joden eigenlijk niet vonden thuishoren in Nederland. Ja. En dus moest Israël maar gekolonialiseerd worden. Ja, dat is historisch natuurlijk een heleboel op aan te merken. Ja. Maar dat betekent feitelijk dat ze zegt dat een land van anderen veroveren en daar Joden naartoe brengen, dat zou antisemitisch zijn, want dan beslissen wij over het lot van Joden.
Waar ze wel of niet zouden mogen wonen.
Waar ze wel of niet zouden mogen wonen. En dan zouden wij ze te slecht vinden voor onze Nederlandse samenleving. En dus moeten we ze maar wegbrengen. Nou, dat is natuurlijk een gedachtegang die onder Christen voor Israël christenen en christenen die christen-zionisten worden genoemd in een scheldwoord. Ik heb die gedachte nog nooit tegengekomen.
Nee.
En wij zouden ook,
want hij klopt gewoon in zichzelf.
Er klopt gewoon niks van. Nee. En wij zouden ook nooit vriendschap kunnen hebben. Als ik zie hoe enorm veel vriendschappen zijn met Joden in Israël en in Nederland.
Ja.
Als wij zo over Joden zouden denken en spreken en theologiseren, dan hadden wij alleen maar Joodse vijanden en geen Joodse vrienden.
En dat is niet het geval, nee. En welke rol, want kijk, ook in deze uitzendingen hebben we toch regelmatig ook over de eindtijd, over de komst van de Messias. Welke rol speelt dat gebeuren, dat er nog aan zit te komen? Welke rol speelt dat in ons werk?
Nou, dat speelt natuurlijk een grote rol, want dat is de toekomst. En wij zien dat proces, zien wij gaande. Maar onze band met Israël is natuurlijk veel dieper. En met het Joodse volk dan alleen wat er nog gaat komen. Ik noemde net al die teksten op over hoe de Heere God Israël ziet als zijn bruid en zijn oogappelen, zijn geliefde bezit.
Dat was al in het Oude Testament.
Dat is al de eeuwen geweest. En daar hebben christenen ook altijd in geloofd. En nu zien wij gebeuren dat we leven in een hele spannende tijd. En dat we de terugkeer van het Joodse volk naar het land ook associëren en verbinden met de toekomstige wederkomst van Jezus. Dat is een heel Bijbels gegeven.
Ja.
Een voorbeeld, als ik het mag, Sarah. In Lucas 21 spreekt Jezus over de eindtijd. En dan gaat hij profeteren dat Jeruzalem verwoest gaat worden en dat de Joden in gevangenschap worden weggevoerd onder alle heidenen. En dan zegt Jezus, en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden.
En dat is gebeurd in het jaar 70.
Precies, in 70 gebeurd, 40 jaar na de hemelvaart van Jezus. Maar dan zegt Jezus, totdat Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Met andere woorden, de discipelen zijn door Jezus de wereld ingestuurd. Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Het evangelie ging Israël uit de wereld in. Maar er is een totdat. Er is een totdat dat zending en evangelisatie aan zijn eindpunt komen. En dan gaat hij zijn volk weer terugbrengen naar het land, zoals beloofd ook in Jesaja 49. En door Jezus in het Nieuwe Testament. Dus dat is geen koloniaal bedenksel van Christen voor Israël. Mm. Dat is een belofte van onze heiland en verlosser zelf.
Ja. Nou ja, als we daar even op inzoomen. Hè, want een andere uitspraak van Janneke Stegeman, de theoloog, was deze. En ik citeer opnieuw. God heeft het land beloofd aan de Joden. Dat zouden wij dan denken. Hè? Ja. God heeft het land beloofd aan de Joden. En Palestijnen als oorspronkelijke bewoners, die moeten dan maar in een ander Arabisch land gaan wonen. Daarin zie je dus dat christelijk zionisme ook altijd verbonden is met kolonialisme.
Ja.
Je noemde het net al, hè, dat woord kolonialisme. Wat vond je op aan haar opmerking?
Kijk, dat is heel slim van haar. En psychologisch is ze natuurlijk een stuk slimmer dan ik. Want laat ik zo zeggen. Ik ken niemand in Christen voor Israël. Ik ken niemand in de kringen van christenen die liefde voor Israël hebben. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen, dan moeten alle Palestijnen maar het land uitgeschopt worden.
Nee.
Dat heb ik nog nooit iemand horen zeggen. Sterker nog, ik lees wel in de literatuur van Christen voor Israël dat in Ezekiel 47 staat dat als aan het einde der tijden het volk terugkeert naar het land en Jeruzalem en de tempel wordt herbouwd, dat dan er ook erfelijk bezit is voor de vreemdeling die dan bij de stammen van Israël verblijven.
Ja.
Met andere woorden, in dat proces van terugkeer van het Joodse volk is het Gods bedoeling dat Joden en niet-Joden in vrede samenleven. Straks in het Koninkrijk leven we in vrede samen. En ook het Britse mandaat voor Palestina, toen Engeland de opdracht kreeg van Volkerenbond in 1920 om wat toen nog Palestina heette, gereed te maken voor een thuisland voor het Joodse volk. Ook daarin is afgesproken, en daar zijn wat ze noemen christen-zionisten uit Engeland bij betrokken geweest, daar is afgesproken dat de bestaande bewoners van het land, dus de Arabieren, de Bedouinen, de Druzen enzovoort, dat zij hun burgerlijke rechten en hun religieuze rechten gerespecteerd moeten worden.
Dus vanaf het begin was dat eigenlijk
altijd het plan. Altijd de opzet geweest dat de Palestijnen, of de Arabieren, de Druzen en noem ze maar op, dat wat zij aan rechtelijk aan burgerlijke rechten hebben en aan religieuze rechten in hun moskeeën, dat gerespecteerd moet worden. Maar de werkelijkheid is dat al vanaf de jaren 20 in de vorige eeuw, 100 jaar geleden, die strijd, die jihad tegen de Joden die terugkeren, alles ingezet.
Ja.
En is gebleven tot de dag van vandaag.
Ja. Nu, het opvallende is dat in de berichtgeving over Christen voor Israël en wat wij dan geloven en vinden, één opvallend ding niet zo vaak terugkwam, eigenlijk helemaal niet. Dat is de steun die wij geven als Christen voor Israël jarenlang aan Palestijnse christenen en ook Arabische Israëli's die in Israël wonen. Wat kun je daarover vertellen?
Ik denk dat zij verzetten zich tegen het bestaan van Christen voor Israël en tegen het bestaan van Israëlliefde binnen de kerk en gemeente. En dat zij niet geïnteresseerd zijn in wat wij nog meer doen.
Nee.
Dat interesseert ze niet. Ze hebben een doel. Wij moeten aan de kaak gesteld worden. En onze steun aan Joden en aan Israël moet aan de kaak gesteld worden. En wat we dan allemaal nog meer aan humanitair werk doen, is niet belangrijk.
Ze houden het bij de karikatuur eigenlijk. Ja.
Ja.
We gaan naar de volgende expert. Die werd opgevoerd door het Nederlands Dagblad. Dus hoogleraar Bernhard Reitsma. Die stelde dus vorige week in het ND dat Israëlliefde gebaseerd is op schuldgevoel over de Holocaust.
Toen ik dat las, toen verbaasde ik me nog meer dan over alles wat Janneke Stegeman heeft gezegd. Toen dacht ik, toen overkwam mij een gevoel van, Reitsma is professor in de theologie. Mm-hmm. Gaat ook voor in kerkdiensten, ook in de kerk waar ik bij aangesloten ben. Toen dacht ik, ik ga me plaatsvervangend schamen dat ik theologie heb gestudeerd.
Hm. Waarom?
Denk, als theologen zulke apenkool vertellen, dan weet ik het ook niet meer.
Maar wat is hier dan zo verkeerd aan? Dat hij zegt van dat het uit een schuldgevoel voorkomt, uit de Holocaust?
Kijk, Israëlliefde bestaat al eeuwen. Mm-hmm. Denk aan de Balfourverklaring, 100 jaar geleden. Dat is ver voor de Holocaust. De liefde voor Israël die we lezen in de Bijbel, ook bij de niet-Joden in de brieven van Paulus, die liefde is al eeuwen oud. Die is niet ontstaan door de Holocaust of door het schuldgevoel. Bovendien, liefde ontstaat niet door het schuldgevoel. Als ik jou iets zou hebben aangedaan En ik heb schuldgevoel en schaamte naar jou, dan ga ik mijn excuses aanbieden en dan probeer ik het goed te maken. En als ik schade heb aangericht, dan probeer ik die schade te vergoeden.
Maar dat is iets heel anders dan liefde.
Maar dan ga ik nog niet ineens van jou houden.
Nee.
En liefde koesteren, hè, dat is liefde is een heel ander dimensie dan gevoel. Maar dus hij betekent eigenlijk dat hij dus de liefde voor Israël, die gebaseerd is op de Bijbel. Hè, de liefde voor Israël onder christenen is gebaseerd op de Bijbelse belofte, de diepe band tussen God en zijn volk en de taak van christenen daarin en de dankbaarheid van christenen om het lijden en sterven van de Joodse Messias. Dat is de fundament van Israëlliefde.
Ja, dus je zegt de kern van die Israëlliefde, waarom wij als christenen van Israël moeten houden, die komt niet voor uit een schuldgevoel, maar die komt voor uit de Bijbel.
Ja, die komt voor uit de Bijbel. Maar door te zeggen, kijk maar, daar komt erop aan, hè? Door te zeggen dat het te maken heeft met schuldgevoel en schaamte, ga je dus Israëlliefde, het Bijbelse fundament, ontnemen. En je legt daar een soort psychologische verklaring voor neer. Een psychologische verklaring die ook nog te verklaren is uit de negatieve focus. Want schuldgevoel en schaamte is negatief. En dus je haalt eigenlijk het fundament weg onder de werkelijke liefde en betrokkenheid en verbondenheid met Israël.
Ja, want als je teruggaat, hè, wanneer is die Israëlliefde onder christenen ontstaan?
Nou kijk, door de hele middeleeuwen heen kan je niet zeggen dat er nou zo'n Israëlliefde was. Er was meer antisemitisme, anti-judaïsme, joden stonden niet goed bekend. De beschuldiging dat ze Jezus gekruisigd hadden enzovoort. Dus, maar heel opvallend is dat je dan ziet dat in het ravij en het pietisme, in die opwekkingsbewegingen, maar ook in de nadere reformatie.
Wanneer was dat ongeveer?
Daar praat je over 17e, 18e eeuw, en 19e eeuw. Dus dat je in de puritanisme, in de protestantse kerk en bij de ravijbewegingen, daar zag je aandacht, daar zag je dat het Oude Testament en het verbond op zijn waarde werd geschat. Dat dus ook de beloften voor Israël weer serieus werden genomen. Dat was in die tijd nog nauwelijks actueel. Maar dat men al wel ging bidden voor een toekomstig herstel. Omdat men dacht, hé jongens, er staat toch in de Bijbel dat er in de toekomst een keer een herstel komt voor Israël. En de wederkomst van Christus enzovoort. En die beweging is op gang gekomen, zij het mondjesmaat en klein. En als je dat dan ziet, dat dan ook op een gegeven moment vanuit het Joodse volk die terugkeer gaat beginnen, gedwongen door de pogroms in Rusland aan het eind van de 19e eeuw, dat Joden uit Rusland naar Israël toe gaan en dat het proces in de vorige eeuw versterkt is en de wederoprichting van Israël, dan zie je dus dat die Israëlliefde gaandeweg de afgelopen honderden jaren is gegroeid.
Ja, dus het is eigenlijk een soort van terugkeren naar wat er echt in de Bijbel
staat. Precies. Ja.
Ja. Nu tot slot, hè, want het Nederlands Dagblad heeft vandaag een interview geplaatst met de hoogleraar Bart Wallet, historicus is hij. En hij zoomt daar ook een beetje op in, hè, van dat in Nederland wordt Israël als een teken gezien van God in de tijd. Dat hij bestaat en dat hij trouw is aan zijn volk.
Ja.
Is dat eigenlijk de kern wat wij als christenen voor Israël
Ja, ik denk dat in tegenstelling tot de apenkool van Reitsema, denk ik dat Bart Wallet, dan denk ik van, hier spreekt een verstandig academicus en een verstandig historicus. Bart Wallet zegt, je hebt een breder historisch perspectief nodig om dan de Israëlieten te begrijpen.
Ja.
En dan gaat hij zowel Bijbels theologisch spreken als historisch spreken. En dan denk ik van jij hebt het door.
Ja, nou goed. We hebben het in deze uitzending natuurlijk heel erg over de Bijbel, over de actualiteit, over de beschuldigingen en wat christenen voor Israël nou echt gelooft. En we hebben jou gevraagd om een gedeelte uit de Bijbel uit te kiezen om vandaag voor te lezen. Welk gedeelte is dat geworden?
Ja. Nou, ik zat eerst te denken aan Jesaja 2, want het wordt door alle mensen een prachtige tekst genoemd altijd. Het wordt heel vaak gelezen, hè, over dat het huis van de Heer vast zal staan als de hoogste bergen. Dat de heidevolken naartoe zullen stromen.
Ja.
En dat de wet weer uit zal gaan van Sion en het woord des Heren vanuit Jeruzalem. Dat is natuurlijk een prachtige profetische tekst over alles waar we het over gehad hebben. Maar wat ik eigenlijk ook heel mooi vind, dat wil ik lezen met je, de Jeremia 31. Dat is het hoofdstuk van het Nieuwe Verbond. We leven nu in de 40 dagen tijd, de lijdenstijd. We staan weer stil bij het lijden en sterven van Jezus. Ja. En als hij dan het Pesachfeest viert op de avond voor zijn sterven, dan zegt hij, als hij de beker wijn pakt, dan zegt hij, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dan refereert hij aan Jeremia 31. En Jeremia 31, daar, gaat het dus, daar wordt dus geprofeteerd over het nieuwe verbond met Israël. Mm-hmm. Dat is ook bijzonder, hè? Het nieuwe verbond wordt met Israël gesloten.
In het Oude Testament.
Precies. Ja. En dan zegt men in zijn tweede thema in Jeremia 31. Dus het eerste is het nieuwe verbond. En het tweede thema is de terugkeer van de Joden aan het einde der tijden. Dus die terugkeer van de Joden is verbonden met het nieuwe verbond. Mm-hmm. Goed voor de kijkers om te realiseren nu we in deze tijd leven. En dan gaat de Heere God spreken tot de heidenvolken. Dus dan gaat hij even niet tegen Israël hebben. Dan gaat hij even een uitstapje maken naar de heidenen. Naar ons. En dan zegt hij, hoor het woord van de Heere, heidenvolken. Verkondig het in de kustlanden van ver weg. En zeg, hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen. En het hoeden zoals een herder zijn kudde hoedt. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht. En hem verlost uit de hand van hem die sterker was dan hij. Ze zullen komen en juichen op de hoogte van Sion. Ze zullen toestromen naar het goede van de Heere. Naar het koren, naar de nieuwe wijnen, naar de olie, naar de lammeren en runderen. Hun ziel zal zijn als een bevloeide hof. En zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Het mooie van deze tekst is, je kan zeggen, het heeft te maken met de Babylonische ballingschap terugkeer. Daar heeft het ook mee te maken. Maar profetieën hebben altijd meerdere lagen. Maar er staat bij, zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Nou, ook na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, de treurenis onder het Joodse volk, is voortgeduurd tot op de dag van vandaag. Maar er komt een tijd dat ze niet meer treurig zijn. En dan zegt de Heere God tegen de heidenvolken, tegen ons, hoor dit woord en verkondig het in de kustlanden. En zeg als je het verkondigt, hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen.
Het is God die het doet.
Hij doet het. Uh-huh. En wij moeten het verkondigen. Uh-huh. Verkondig het in de kustlanden. Nederland is een kustland. En dat betekent dus dat de voorgangers, predikanten, voorgangers die meekijken, meeluisteren, de opdracht krijgen, verkondig in jouw kerk. Dat God het is die Israël heeft verstrooid, ook in 70 na Christus. En hij brengt het weer bijeen. En wij zijn er getuigen van.
Nou, de opdracht is duidelijk. Dankjewel, Kees. Ja. Zou je met ons willen bidden?
Ja. Getrouwe God en Vader in de hemel, we komen bij u en brengen u alle dank en de eer die u toekomt. Wij danken u dat u trouw blijft aan al uw beloften, aan Israël en ook aan ons als kerk en als wereld. En wij danken u en wij bidden u samen voor Israël, dat u de gijzelaars wilt bevrijden uit hun nood en benauwdheid. Wij bidden u, Heere, dat u Israël wil herstellen en genezen van verdriet en treurnis en trauma. Wij bidden u dat er een einde mag komen aan die oorlog en dat er opbouw mag komen voor alle bewoners van het land. Wij bidden u voor de kerk, de gemeente van u. Wij bidden u, Heer, dat onze ogen mogen opengaan voor uw bedoelingen met onze wereld, voor uw plan met Israël en ook uw plan van vrede met de andere bewoners van het land. Heren, wij willen u samen zo bidden. Sterk ons, bemoedig ons. Zegen ook Christen voor Israël in het goede werk dat zij doen. En mag de vrede van Christus en zijn liefde onze harten vervullen. Amen.
Amen. Kees Kant, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over de actualiteit. Ga daarvoor naar onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u regelmatig nieuwe artikelen over de actualiteit in Israël. En ook deze uitzendingen en onze podcast vindt u daar terug. Nogmaals veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.